Gemeente, we kijken vanmorgen eerst eens naar het laatste vers van de tekst. En dat is inmiddels een bekende tekst, want die komt 7 keer terug in Openbaring 2 en 3. Datgene waar al die brieven mee afsluiten, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. We hebben al een keer eerder opgemerkt in onze overdenking van de brieven, dat dat woord gemeenten daar in meervoud staat. En dat al die brieven dus niet alleen maar in de gemeente waar hij eerst voor bestemd is wordt voorgelezen, maar dat vervolgens iedereen in Klein-Azië van alle brieven kennis neemt. En zo hebben we ze ook allemaal verzameld hier gevonden onder leiding van de Geest zelf in dat boek van de Openbaring. Ook wij nemen van al die brieven kennis. Maar waarom moesten ze dat nou eigenlijk ook toen doen met die 7 gemeenten? Nou, ze kunnen in datgene wat er over die andere kerken daar wordt meegedeeld met elkaar meeleven. Zoals dat overigens nog steeds gaat als er kerkvisitatieverslagen worden voorgelezen op de klasses. Of als de gemeenten zelf verslag doen, het zogenaamde artikel 41 verslag uit de kerkorde. Dat elke gemeente laat weten hoe is het afgelopen half jaar gegaan. Niet alleen maar uiterlijk, maar ook als het kan innerlijk, geestelijk, is er sprake van geestelijke voortgang en bloei. Dan kan de ene gemeente zo met de andere meeleven. Het is natuurlijk ook mogelijk dat via allerlei verslaggeving, en daar zijn ook voorbeelden van in die brieven, gemeenten van elkaar leren. En dan ook op het punt van hoe moet het niet. Zo bevat de brief aan Efeze bijvoorbeeld, maar ook die van Pergamus, Thyatir en zeker de vorige brief van Sardis, waarschuwend onderwijs, wat niet alleen maar in die bepaalde gemeenten ter harte genomen moet worden, maar waar iedereen zijn winst mee kan doen. Het kan natuurlijk ook andersom. Dat er dingen in zo'n brief staan waarvan ze ook in de andere gemeenten hopelijk zullen zeggen, wat ben ik daar jaloers op? Mag dat dan, dominee, zegt een kind vanmorgen in de kerk. Want ik heb van mijn moeder geleerd, die mag niet jaloers zijn. Normaal gesproken niet. Maar in de kerk geldt wat dat betreft toch een andere regel. En in de Bijbel waarin ons getoond wordt hoe gelukkig het volk is dat de Heere mag kennen, dan mag je niet alleen maar jaloers worden. Dan is het zelfs de bedoeling dat je jaloers wordt. Dat je ook aangespoord wordt om zelf te kennen. Wat er hier dan bijvoorbeeld in die brief aan Philadelphia te lezen staat. Want daarvoor laat God zijn volk ook op aarde een plaats hebben, gemeente. Waarom is dat volk van God op aarde? Waarom gaan die mensen niet meteen naar de hemel als ze bekeerd zijn? Nou, ze zijn er om te beginnen zelf nog niet klaar voor. Want er valt nog heel wat af te leren nadat je voor de eerste keer bekeerd bent. Maar het is ook voor een ander. Dit volk heb ik mij geformeerd, zegt de Heer. Ze zullen me lof verkondigen. Allereerst op de plek waar ze leven. En zo zijn er allerlei momenten in het leven van een kind van God dat hij voor een ander wat te getuigen kan hebben, tot op zijn sterfbed toe. Gemeente, hier wordt het in een brief zo gedaan dat de Heere Jezus heel veel dingen aan die gemeente zegt, waar wij allemaal hopelijk onze winst mee kunnen doen. Bijvoorbeeld als het gaat over, wat zijn nou eigenlijk dan die kenmerken van een gemeente, van mensen die de Heer echt mogen vrezen zoals het hoort. Of dat er ook gevraagd kan worden, en wat mogen die mensen verwachten? In dit leven en straks na dit leven. Wat zijn de zegeningen waarmee de Heere zijn volk en kinderen overlaat? En waarom je ook mag zeggen, ik wou dat ik er zelf bij hoorde. En hoe kan ik er dan bij horen? Gemeente, dat laatste, dat is ook iets waar de brief onderwijs in geeft.
Want we moeten natuurlijk niet, als we de Heere nog niet zouden kennen, alleen maar op een afstand blijven staan en kijken hoe een ander dat heeft en zeggen, nou, ik wou dat ik het ook had. Maar dat we dan ook, gemeente, als we er nog buiten zouden staan, dat we dan ook te weten komen hoe wij daar deel aan kunnen krijgen. En als we er deel aan mogen hebben, dat het een aansporing is om te volharden in de strijd van het geloof. Gemeente, zo is er stof genoeg waarbij we gaan luisteren naar die brief voor de gemeente van Philadelphia. Troost uit de hemel voor de gemeente van Philadelphia. Drie dingen om op te letten. We letten op het volk van God, op de zegen van God en op de Zoon van God. Troost uit de hemel voor de gemeente van Philadelphia. Volk van God, de zegen van God en de Zoon van God. Het is op een bepaalde manier eigenlijk wel logisch dat we nu in Openbaring toegekomen zijn aan de brief van Philadelphia. Nadat we Sardis eerst beluisterd hebben en we hopen na de vakantie nog een keer na te denken over de brief aan Laodicea. Maar als je nou in Klein-Azië in die tijd onderweg geweest zou zijn en je zou vanuit Sardis gereisd hebben over de weg naar Laodicea, waar kom je dan langs? Dan kom je langs diezelfde plaats waar je langskomt als je in de Openbaring van de ene stad naar die andere stad gaat. Dan kom je langs Philadelphia. Volgens verklaarders best een grote stad in Klein-Azië. De op één na grootste stad van Lydië. Maar tegelijkertijd moeten we zeggen, het is niet een echt een hele bloeiende stad geworden. En dat komt omdat Philadelphia geografisch gezien gelegen heeft op een breuk in de aardkorst. En dat hebben de kinderen op school wel gehad. Wat gebeurt er in die streken waar onder de grond dan zo'n hele grote scheur loopt als het ware? Nou, niet alleen maar dat er vulkaanuitbarstingen kunnen komen, maar ook dat die platen, die schollen langs elkaar heen gaan schuren op bepaalde momenten en dat de zaak gaat bewegen en gaat trillen, dat er een aardbeving van komt. Nou, dat hebben ze in Philadelphia geweten, dat ze op zo'n plek woonden. Want de stad is verschillende malen door aardbevingen verwoest. Er was één voordeel dat ze in zo'n streek woonden en dat zat hem in de vulkanische grond die er dan overgebleven was na allerlei natuurrampen. Die is nogal vruchtbaar. Dan kun je wijn verbouwen, druiven telen. Vandaar dat als je vervolgens in die stad zou gaan rondlopen en je kijkt wat voor afgodstempels er allemaal te vinden zijn, dan is er van alles en nog wat, en ook voor de keizer natuurlijk weer een tempel, maar een hele grote tempel in Philadelphia is gewijd aan de god van de wijn, Dionysus. Of misschien kent u hem beter onder zijn andere naam, Bacchus. Daar zullen wel een heleboel dingen zich afgespeeld hebben, gemeente, die wij niet zo fraai zouden vinden. Wat wel fraai is, is de naam van de stad. Philadelphia. Dat hebben ze te danken gehad aan de man die de stad ooit gesticht had. Die heette weliswaar van zijn voornaam geen Philadelphia, maar ze noemden hem wel zo als bijnaam. Een koning die opvolger was geweest van zijn broer, die was eerst koning. En hij had in de tijd toen zijn broer nog op de troon zat, had hij hem altijd trouw gediend. Hij was heel loyaal geweest voor zijn broer, hij had hem lief. Dus toen hij vervolgens zelf koning was, toen noemden ze hem Philadelphos. De liefhebber van zijn broer. En dat is dan tegelijkertijd ook een mooie naam voor die kerk daar, gemeente. Want we zullen zien, en u had het al begrepen uit de brief, het is daar een gemeente waar de koning der kerk, mag ik het eens even zo zeggen, trots op kan zijn. Vanwege zijn eigen werk dat uitkomt in Philadelphia. En als het werk van de Heer uitkomt in een gemeente, waar blijkt dat dan onder andere uit? Aan de onderlinge liefde en aanbinding. Daarom zal dat ook voor die kerk een gepaste naam geweest zijn, gelooft u ook niet? omdat de Philadelphia, de broederliefde, er welig tierde. Dat is dus een gemeente aan wie we nu eens voor de verandering op een andere manier een voorbeeld kunnen nemen dan de meeste gemeenten die we tot nu toe hebben gezien. Meestal moesten we nogal wat dingen zeggen waarvan je zei, nou dan moet je dus vooruitkijken. Dan moeten wij ook vandaag vooruitkijken voor Nicolaïten en voor het toegeven aan dwaalleer en het leiden van een onheilig leven en voor het verkillen van de liefde en voor het jezelf bedriegen dat je denkt dat je leeft en iedereen denkt dat je leeft, maar je bent in de ogen van de Heer, ben je dood. Gemeente van morgen, een gemeente aan wie we een positief voorbeeld kunnen nemen. Nou, hoe dan? Wat is nou het kenmerk, wat zijn de kentekenen van een gemeente die leeft en van mensen die geestelijk leven? Nou, er worden er wel een paar genoemd, gemeente. Iets wat herhaaldelijk wordt genoemd in vers 8 en in vers 10, laten we daar eens mee beginnen, dat die gemeente en die mensen die er lid zijn, het woord van Christus hebben bewaard. Dat is typerend voor een echt kind van God. En het is niet verwonderlijk dat dat typerend is. Als je met de dichter van de psalm mag zingen, Heere, ik zal uw woord bewaren voor altijd, want ik ontving door uw bevelen het leven. Als dat zo is, als de Heilige Geest heeft gedaan wat je ook toegezegd werd in de prediking, dat hij dat woord gebruiken wil om je te ontdekken. Om je ogen te openen voor je nood, voor je arm, om je te ontgronden. Alles waarmee je je op de been probeert te houden, je afpakt. En door dat woord je gaande maakt en plaats maakt voor het werk van de middelaar, voor de genade van de Heer Jezus. En je door datzelfde woord oog gaat geven voor zijn heerlijkheid. Niet alleen dat je hem nodig hebt, maar ook dat je gaat zien wat hij allemaal heeft en kan om zondaren zalig te maken. Als dat allemaal door middel van dat woord aan je hart is toegepast en verklaard, gemeente, dan ga je dat woord koesteren. Dan ga je met diezelfde psalmdichter die ik net al citeerde zeggen, Heer, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis. Is het uw taal? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En dan ga je, ik blijf nog even bij diezelfde psalm, dan ga je ook zeggen, Heer, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Ga je dat woord bewaren, bij je houden. Dan moet dat woord onder handbereik zijn, gemeente. Is dat in uw leven zo? Ook als je naar het ziekenhuis moet, dat het op nachtkastje ligt, zomaar voor het grijpen. Als je op vakantie gaat, dat je niet alleen maar de handdoeken inpakt en niet alleen maar de zonnebrandcrème inpakt en niet alleen maar een mooi boek om te lezen inpakt, maar dat dat woord ook vooraan ligt. En de prediking van dat woord. Stel je voor, je gaat naar een omgeving waar geen kerkdiensten gehouden worden, of je zou er niks van kunnen verstaan, dat toch het woord op een bepaalde manier meegaat, want het geloof houdt geen vakantie. Dat is een heel belangrijk kenmerk. De Heer Jezus zegt het twee keer. Jullie hebben mijn woord bewaard. Niet alleen maar erin geloofd, niet alleen maar een keer ernaar gegrepen, maar het vastgehouden ook, als er sprake zou zijn geweest van dwaalleer. Als mensen hadden gezegd van ja, maar het is volgens ons anders. Wij hebben een eigen mening over. Volgens ons kan het ook op een andere manier. Maar jullie hebben mijn woord bewaard. Dat is het eerste kenmerk. Het tweede staat aan het eind van vers 8. Dat is ook typerend voor een christen. Gij hebt mijn naam niet verloochend. Dat duidt erop dat die mensen ook iets hebben moeten zeggen van hun geloof. En denkt u daar ook nog eens even over na, gemeente, want dat hoort bij christen zijn. Een christen die kan niet alleen maar in zijn huis gaan zitten en daar God dienen. Maar er moet wat van naar buiten komen. Alleen al vanwege het feit dat als de Heer genade aan je ziel bewezen heeft, dat je het ieder wel wilt zeggen als je op je plek bent. En als je verwonderd bent over zijn opzoekende zondaarsliefde. Maar ook gemeente vanwege nog iets anders. Als een mens als kind van God de wereld ingaat, dan stuit dat onvermijdelijk op tegenstand, omdat het een godenvijandige omgeving is. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En het kan ook nog zo zijn als een mens dan gaat getuigen van de Heere Jezus, dat hij dan ook moet gaan waarschuwen zijn buren en zijn collega's en zijn familieleden. Pas toch op mensen, want zoals het nu is, zo kan het niet doorgaan. Nou gemeente, dat kan best gevaarlijk worden als een mens dan op die manier met het woord en met de naam van de Heere Jezus naar buiten moet. En hij wil dat ook. Maar hij merkt aan alle kanten, dat wordt niet door iedereen op prijs gesteld. We hebben al eerder in de serie brieven gezien dat ze daar in Smyrna bijvoorbeeld heel wat moeite mee gehad hebben en heel wat last van gekregen hebben. En dat dat vervolging opgeleverd heeft. En gemeente, daar weten ze in Philadelphia ook het een en ander van. Ze zullen er trouwens ook nog mee te maken krijgen. Want ze staan vlak voor een grote vervolging. Zo zal het vervolg van de geschiedenis leren. Zal niet zo lang meer duren. Of onder keizer Trajanus zullen ze een hele zware verdrukking ondervinden. Maar wat jullie tot dusver daarvan meegemaakt hebben, zegt de Heere Jezus. En jullie hebben nu ook al getuigd. En jullie hebben nu ook al mijn naam in Philadelphia willen uitdragen. En er is tegenstand op gekomen. Maar in dat alles wat het met zich meebracht aan vijandschap, aan smaad en verdrukking, gij hebt mijn naam niet verloochend. En hoe groot is die verleiding, gemeente, voor een mens? Ach, wij lopen geen kans om voor de wilde dieren gegooid te worden. Maar moet u zich voorstellen dat het lidmaatschap van de kerk hier en het getuigenis van de Heere Jezus, wat u dan zou uitdragen naar buiten, dat soort dingen met zich mee zou kunnen brengen. Als je nou zo christen moet zijn, zo kerkganger moet wezen. Is de verleiding er toch om te doen wat Peter eens ooit een keer gedaan heeft? Toen hij ook tevooruit moest komen, maar hij zag het niet zitten en hij dacht, stel je voor, straks hang ik ook aan een kruis. Daar ben ik nog niet klaar voor. Verloochenen. Er is genade voor nodig om op die momenten, als het spannend wordt, niet te doen wat Petrus deed, maar wat Maarten Luther een keer gedaan heeft. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Dat is het tweede kenmerk. En het derde, gemeente, moet u nog eens even naar vers 10 kijken. Daar kwam ongeveer dan dat woord terug over het bewaren van de schrift, van het woord van de Heere Jezus. Maar er staat daar nog wat bij. Gij hebt, staat er, het woord mijner lijdzaamheid bewaard. En dat is ook een typische trek van het christenleven. Dat je niet alleen maar een keer de Heere Jezus omhelst. En dat je niet alleen maar een keer meedoet aan een evangelisatieactie. En niet alleen maar één keer onder de indruk komt van het woord. En zegt, Heer, ik wil voor u leven. En ik wil u dienen in alle dingen. Maar dat dat een vervolg krijgt. Volharding. En dat dat ook iets heeft van geduld oefenen, en ook onder verdrukking en ook in strijd. Dat ondanks alles wat het geloof met zich mee blijkt te brengen aan vijandschap en moeite, maar dat je geduldig volhardt, dat is het woord mijner leidzaamheid. Ziende op die overste leidsman en voleinder des geloofs die zich ook zo gedragen heeft onder de verdrukking. Die vanwege de vreugde die hem voorgesteld werd, ook het kruis had verdragen en schande veracht. Dat kent het ware geloof in de navolging van de Heere Jezus ook, gemeente. En dat is het cruciale verschil tussen het ware geloof en het tijdgeloof. In het begin lijkt het sprekend op elkaar. Het tijdgeloof lijkt nog een beetje in het voordeel te zijn, want die mensen zijn er nog heel erg blij mee ook. Ze nemen het evangelie terstond met blijdschap aan. Die hoeven er niet lang over na te denken en die staan alvast te jubelen, meteen bij de eerste keer. Maar het heeft geen diepte van aarde, zegt de Heere Jezus ergens. Als er verdrukking komt, Als het geloof offers gaat vragen, als de zon van de beproeving gaat branden op de akker, heeft het geen diepte, het heeft geen wortels, kan nergens bij, want het is niet vanuit de diepte geboren, het heeft daarom ook geen levensvatbaarheid. Het ware geloof, gemeente, wordt in de diepte geboren. Weet ook wat het is om te roepen uit de diepten tot God. Maar mag daarom ook vanuit de diepten de levenssappen opzuigen die de Heere zelf geeft om vol te houden. Nou, al met algemeen heb u eigenlijk zelf het vierde kenmerk al ontdekt. Het is een strijdende kerk die in Philadelphia gemeente mag zijn en moet zijn. Nou, als u bijvoorbeeld vers 11 hoort, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Als u vers 12 beluistert, die overwint, geen overwinning zonder strijd, dan is dat ook iets om ons leven naast te leggen. Daarom was het in Sardis ook niet goed, gemeente. Vorige week hebben we dat gezien, die mensen hadden daar geen strijd, die hadden helemaal geen aanvechting, dan ging het veel te goed. Daarom gaat het straks in die laatste brief van Laodicea ook veel te goed in die gemeente. Ga je goed tussen aanhalingstekens. Als er geen strijd is. Misschien kent u wel dat opschrift. Het is een Frans opschrift. Wat ergens wel eens op een huis te vinden is. Waar mensen wonen die ook christelijk zijn. En waar een soort belijdenis uitspreekt. Reposailleur. De rust is elders. Nou, dat kun je ook als naambordje boven de kerk van Philadelphia hangen. En boven het leven van elk kind van God. De rust is elders. Hier is de strijdende kerk. En de triomferende kerk zit in de hemelgemeente. En die strijdende kerk heeft altijd strijd. Want die vijanden van de kerk, de duivel, die hoeft nooit 3 weken op vakantie, gemeente. Het is wonderlijk, maar die is al 6000 jaar dag en nacht onafgebroken bezig om Gods volk aan te vechten en om Gods werk proberen te verbreken. En die is nooit moe. U en ik zijn altijd moe na een dag werken. Of zeker geestelijk vermoeid als je veel strijd geleverd kunt hebben. Als je je ingespannen moet hebben. Maar de duivel is nooit moe. De wereld is ook nooit moe. Er zijn altijd wel weer mensen om je mee te trekken en om je af te leiden en om je mee te nemen naar dit feest en naar die party. Altijd wel vrienden in de wereld, 's nachts en overdag. Zonde is ook nooit moe, gemeente. Je oude hart wordt nooit moe om nog meer modder op te spuiten. En je wist niet dat het er ook nog in zat. Maar daarom, gemeente, moet er gestreden worden. Laat niemand denken dat in juli en augustus een mens geestelijk op zijn lauweren kan gaan rusten, omdat het dan minder erg is. Nou hebben we toch al een heel aantal kenmerken, gemeente, van een ware christen en van een levende gemeente. Woord bewaren, Christus beleiden, leidzaam zijn, strijdend zijn. Nou, dat hebben ze in Philadelphia gekend. Maar heb u er geen ideaalbeeld van, gemeente? Dat u denkt, nou, dat zijn de supermensen geweest. En die hebben altijd alles bij de hand gehad. En die zijn altijd op hun plek geweest. En die hadden overal zin in en kracht voor. Er wordt nou juist tegen die gemeente, van wie zoveel goeds te melden is, gezegd dat dat nou juist mensen zijn met kleine kracht. Heb u dat gezien? Vers 8, gij hebt kleine kracht. Zou dat slaan op het ledental van de gemeente? Maar 40 of 50 mensen geweest zijn bij elkaar? Of zou de Heer Jezus het ook gehad hebben over ieder persoonlijk van die mensen? Als hij zijn kinderen aanspreekt, dat hij zegt, ik weet wel wat van mijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein u bent van kracht, de stof van jongs af. Het ligt eigenlijk wel voor de hand dat de Heere Jezus dat ook bedoelt als die het heeft over kleine kracht. Want dan hebben we 4 kenmerken genoemd. Maar zou dat nou niet als een 5e kenmerk er ook bij genoemd kunnen worden, gemeente? Is dat nou niet typerend ook voor iedereen die de genade echt leert kennen, dat die dat ook op zichzelf moet gaan toepassen? En dat dat de les is die de Heer ook elke keer weer terug laat komen en die verdiept. Gij hebt kleine kracht. Als je nou zou mogen zeggen, wat zijn nou de drie grootste lessen die je geleerd hebt toen de Heer je ging bekeren? Een kind van God er nou eens over zou kunnen gaan vertellen vanmorgen. Wat voor lessen zouden er dan op papier komen? En zou deze les er niet bij komen? Zou dat misschien niet de allereerste les zijn die je op zou schrijven? Ik heb kleine kracht. Om met de woorden die de Heer Jezus in Johannes 15 tegen de discipelen heeft gesproken. Zonder mij. Is toch een les. Zonder mij kunt ge niets doen. Of zoals Paulus het later in zijn leven heeft ervaren. Die man die ook tegen zichzelf op moest lopen en bleef lopen. En die ook niet kon strijden. En die doren in zijn vlees ook niet er zelf uit kon trekken. En dat in alles wat die man aan geestelijke strijd strijden had de Heere tegen hem, zei Paulus. Mijn genade, dat is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ja, we hebben 5 kenmerken inmiddels gevonden, gemeente. En dan stop ik even met preken en dan mag u zeggen of u dat in uw leven hebt teruggevonden. Want daar zit u voor in de kerk vanmorgen. Als het zo is dat die gemeente van Philadelphia een gemeente is, die is zoals die hoort te zijn, gemeente, dan moet het toch wel zo wezen. Of worden dat we dat dan in ons leven ook terugvinden. Het gaat op een eeuwigheid af. Voor iedereen geldt dezelfde maatstaf. Je bent levend of je bent het niet. Kennen we het leven uit Christus? En als u nou nee moet zeggen, mag u dan, zoals dat net in de inleiding werd gezegd, mag u dan zeggen, ik ben er wel jaloers op, dominee. Ik weet wel dat het hier om gaat en dat ik dit moet hebben. En daar stel ik ook belang in en daar besteed ik ook tijd aan en daar bid ik ook om dat ik dat mag krijgen. Of zouden er misschien zelfs ook mensen zijn, dat moet u dan maar eerlijk zeggen. Die zeggen, nou als ik nou hoor wat voor kenmerken een levende kerk heeft en levende christenen hebben. Ja, dan ben ik er eigenlijk nog niet zo jaloers op. Dat zo te horen hebben die mensen niet zo'n best leven. Strijd. Voortdurende strijd. En ze moeten geduld hebben. Dat is ook wel niet zo makkelijk. En als er onrecht over hen heen komt vanuit de wereld en vijandschap, dan moeten ze geduld hebben, net als de Heere Jezus. En dan moeten ze in zijn voetspoor gaan. En dan moeten ze zijn naam belijden, ook als het gevaarlijk wordt. En toch hem niet verloochenen. En het woord bewaren. Ik heb andere dingen waar ik graag naar grijp en waar ik graag naar kijk of luister. En waar ik in blader. Om nou altijd je Bijbel binnen handbereik te hebben. En om daar nou je lust in je leven in te vinden. Ik weet wel dat ik een Bijbel moet lezen. En dat ik s'avonds een stukje voor het slapen ga. Maar om nou te zeggen dat dat nou mijn lust en mijn leven is. Ik lees liever wat anders. En op vakantie moet je ook nog een Bijbel meenemen. Altijd in die Bijbel lezen. Gemeente, ogenschijnlijk, moeten we dan maar eerlijk tegen elkaar zeggen. Als een mens met zijn gewone ogen een christen bekijkt. Ja, dan is er voor een wereldling, maar ook voor een naamchristen, voor een kerkganger zonder genade, niks aantrekkelijks aan zo'n leven. Dan is het natuurlijk veel leuker in de tempel van Bacchus op zaterdagavond. Dan in de kerk van Philadelphia op zondagmorgen. Voor een natuurlijk mens. Maar als je nou met andere ogen mag gaan kijken, gemeente. En de Heer kan dat geven, ook onder de bediening van zijn woord. Want daarvoor werkt zijn Heilige Geest nog. Dat je de wereld en de kerk, het leven van de mens en de tijd en de eeuwigheid gaat zien met verlichte ogen. En dan kijkt de mens heel anders tegen die dingen aan. Moet u nog eens een keer, of de jonge mensen vanmiddag tussen de diensten, in Hebreeën 11 lezen hoe dat met Mozes gegaan is. Want Mozes was ook iemand die eigenlijk in net zo'n soort wereld leefde als die mensen in Philadelphia. Die zat in Egypte, die zat aan het hof van de farao. Die had alles tot zijn beschikking kunnen hebben als hij gewild had. van alles vanwege zijn positie. Hij had eten en drinken genoeg en plezier kunnen maken en vrienden en vriendinnen en van alles en nog wat. En hij had een mooie opleiding. En hij had er zijn hele leven had hij ervan kunnen genieten. Maar wat heeft Mozes toen gezien? Met door de geest verlichte ogen, gemeente, dat moeten we allemaal krijgen. Dat die schatten van Egypte hem uiteindelijk niet konden bevredigen. En dat de wijn van Bacchus, weet u wel, het mooie van Philadelphia, dat dat het hart ten diepste leeg laat. En toen ging hij naar dat volk kijken. En wat was er voor een volk? Een slavenvolk. Een mens, mensen in de verdrukking, die hadden het niet best. Die Joden in de tijd van Mozes. En toch werd hij er jaloers op. En toch zei hij, en dat zijn de mensen waar ik bij wil horen. Hij achtte de versmaadheid van Christus meerder loon, meerdere schat te zijn dan alle schatten van Egypte. Waarom? Omdat hij zag op de vergelding des loons. Denk daar ook eens aan, jonge mensen, kinderen. Niet alleen maar laten betoveren door wat de wereld te bieden heeft en wat je vandaag kan pakken en wat je volgend weekend kunt krijgen. Denk eens aan de vergelding des loons. En daar wil die brief aan Philadelphia ons ook bij helpen, want die mensen die krijgen ook wat in het vooruitzicht. Die krijgen ook zoveel beloofd dat je daarom wel moet zeggen, wat een gelukkig volk, wat een gelukkige gemeente, kan ik daar ook nog bij horen. Daar is het vanmorgen om te doen, gemeente. Voor het eerst of opnieuw de bij willen horen. Bij dat volk van God. Nou, dan hebben we nog heel wat te behandelen, gemeente. Al gaat de tijd verder. Maar als we in de tweede plaats kijken naar wat er allemaal aan beloften in deze brief staan. Samen de zegen van God voor Philadelphia. Dan zijn we nog zomaar niet klaar. In feite is het grootste deel van deze brief aan beloften gewijd. En dan moet u er eens even op letten. Dat dat niet alleen maar gaat over vage toekomstige dingen. En zo wordt er ook wel eens een keer over gedacht door buitenstaanders. Ja, die mensen, die kerkgangers, die christenen, die houden dat vol omdat ze ergens in hun achterhoofd denken van ja, later wordt het beter. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En zo houden ze zoet, zeggen de buitenstaanders. Karl Marx, weet u wel, de man van het communisme. Godsdienst opium voor het volk. Die mensen worden zoet gehouden, die worden klein gehouden, die worden met een kluitje in het riet gestuurd. Want ze hebben het dan nu wel arm en ze zijn nu wel op allerlei manieren zijn ze in allerlei verdrukking, maar ze worden dan een beetje bemoedigd met wat ze dan later nog zullen krijgen. Gemeente, dat is helemaal niet waar. Maar dat volk van de Heere wordt niet alleen een keer gelukkig. Maar dat is al gelukkig. Die krijgen niet alleen troost in het sterven. Maar zegt zondag 1, troost in leven en sterven. Tegenwoordige en toekomende dingen. En dat zie je in de brief van Philadelphia ook. Neem bijvoorbeeld, gemeente, wat er in vers 9 staat. Dat is een belofte die niet pas vervuld wordt in de dag der dagen. En als de Heer Jezus terugkomt, dat gaat over binnenkort. Ze hebben in Philadelphia ook last gehad van de Joden, staat er. Net als in Smyrna, weet u wel. Die mensen die zich laten voorstellen op hun verbondspositie. Wij zijn zaad van Abraham. Nou, dat zijn ze helemaal niet, zegt de Heer Jezus. Ze zeggen wel dat ze het zijn, maar ze zijn het niet. En ze missen het geloof van Abraham. De mens wordt niet zalig door zijn verbond, maar hij wordt zalig door het geloof in de Heer Jezus. Dan ben je een kind van Abraham. Maar weet je wat ik zal doen, zegt de Heer Jezus? Van die mensen waar jullie zo'n last van gehad hebben, die jullie belasterd hebben, die jullie dwars gezeten hebben. Ik zal zorgen dat er een paar van bekeerd worden. En dat iedereen zal kunnen gaan zien. Dat ik u lief heb. Dat ze dat openlijk zullen gaan erkennen. Ze voor u neervallen. En als ze met u hetzelfde geloof deelachtig worden. Gemeente, dat soort dingen gebeuren er ook nog. Zoals die hoogleraar, die islamoloog, die ooit een keer in Afrika de opdracht kreeg om een boek te gaan schrijven tegen de Bijbel. Heb je dat verhaal wel eens gehoord? Vooraanstaande moslim, ik meen in Ethiopië of Nigeria. En hij zou een boek gaan schrijven waarin hij zou aantonen dat de Bijbel een vals boek is. Inmiddels is hij al een aantal jaren predikant van een christelijke gemeente. Maar waar de duivel niet op gerekend had, want de duivel is niet alwetend. Als een mens het woord van God in zijn handen krijgt en gaat erin lezen, dan is het voor de duivel staatsgevaarlijk, gemeente, want dat is dynamiet. Middel van de geest om mensen te bekeren, al zijn ze er zelfs op uit om te bewijzen dat de Bijbel niet deugt. En al zijn ze helemaal niet van plan om te buigen voor de Heer Jezus, maar gegrepen te worden door het woord. Is dat niet vertroostend voor Philadelphia gemeente dat ze ook zulke verhalen mogen horen en dat ze het in hun eigen gemeente zelf meemaken? En ook vertroostend, omdat het ook aansluit bij hun eigen begeerte. Want hoe vijandig de Joden ook geweest mogen zijn, misschien herkent u het uit uw eigen leven. Mensen kunnen je op allerlei manieren benadeeld hebben. En op allerlei manieren dwars gezeten hebben en belasterd hebben. En je blijft ze gunnen dat ze de Heer ook mogen vrezen. Toch? Je blijft ze gunnen dat ze ook het juiste spoor mogen vinden. Het smalle pad mogen gaan achter de Heer Jezus aan. Nou, dan gaan ze in Philadelphia meemaken. Zoals eenmaal Saulus van Tarsen, de grootste vijand van de gemeente, bekeerd werd. Zo komen er in Philadelphia ook van die mensen. Openlijk erkennen dat ik u lief heb. Wilt u nog een zegen horen voor dit leven? Vers 10. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Nou, we zeiden al, zo'n wereldwijde vervolging is er toen niet lang daarna gekomen. Onder Trajanus, een van de keizers van Rome. Dat heeft 10 jaar geduurd en dat heeft vele levens gekost. Maar ik zal u bewaren, zegt de Heer Jezus. Kijkt u even hoe het er precies staat, gemeente. Zo zal ik ook u bewaren voor de uren. Nee, zo staat het er niet, kinderen. Ik zal u niet bewaren voor de uren der verzoeking. Uit de uren der verzoeking. En als de Heer je ergens uitbewaart, dan ben je er eerst in geweest. Want een kind van God wordt niet overal voor bewaard en gespaard. Die is niet meer dan zijn Heer. Dus als de Heere Jezus door lijden tot eerlijkheid moest gaan, en als de Heere Jezus oog in oog met de duivel heeft gestaan, en als de Heere Jezus de overste leidsman is, die het kruis heeft moeten verdragen en een schande heeft moeten vragen, dan moeten de mensen die achter hem aanlopen ook zo'n weg gaan, gemeend. Bewaard, maar wel uit de verzoeking. Ze moeten er wel door. En ze hebben er wel wat van geweten in Philadelphia. Er is ook nog een verhaal uit die gemeente overgebleven. Dat is zo'n 50 jaar na het schrijven van deze brief gebeurd. Dat terecht een 11-tal mensen uit die kerk voor de dieren zijn geworpen. En verscheurd. Nou, dat doen ze vandaag in Nederland niet, gemeente. Maar we stuiten hier wel weer op zo'n tekst die ons iets zegt over wat er in de eindtijd over heel de wereld staat te gebeuren. Niet alleen Noord-Korea en Afghanistan en Iran. Nee, over heel de wereld. En de eerste tekenen zijn er toch ook in onze samenleving. Mensen die allemaal zo tolerant zijn en alles moet kunnen. Maar hoe intolerant zijn ze tegenover degene die Gods woord proberen te bewaren. Dan kan het ineens niet meer. Dan mag je niet denken wat je wil. Wat God wil. En de wetgeving die stap voor stap afvoert van het spoor van Gods geboden. De maatregelen die het ook in economisch opzicht steeds onaantrekkelijker maken om te leven zoals de Heer zegt dat je moet leven, ook als gezin. Het onderwijs waaraan geknabbeld wordt. We hebben nog bijzonder onderwijs. En hoe lang nog? En als het niet meer zou kunnen, gemeente, hoe zou het met het godsdienstonderwijs aan onze kinderen gaan? En de islam, het rukt op. Terwijl kerken gesloten worden, gaan er steeds meer moskeeën open. De sharia wordt ingevoerd in allerlei steden in Europa. Gemeente, er komt een tijd dat de duivel probeert, niet alleen zal proberen om de macht te grijpen op aarde, maar dat die ook vrij spel krijgt in die laatste grote verdrukking om wereldwijd Gods volk uit te roeien. En als het nog niet zo ver is dat dat levens gaat kosten, gemeente, wat doen wij met de periode die daartussen ligt? Of gaat u pas bidden, onbekeerde vriend, als de politie voor de deur staat? Gods volk wordt bewaard uit de verzoeking. En zij alleen worden bewaard. Mensen die de Heer echt vrezen. En waar zouden we al die luxe en al die ruimte die we hebben, waar zouden we die nou voor moeten gebruiken, gemeente? Om de Heer te leren vrezen. En om voor zover het nog mogelijk is ook de dienst van de Heer te verspreiden en te verbreiden. Dat wat betreft de beloften die zijn voor dit leven, voor Philadelphia. Maar er zijn ook een aantal beloften voor de toekomst, inderdaad. Voor het eeuwige leven. Mag ik er u drie noemen? Een geopende deur, zegt Christus in vers 8. Nou is die tekst vaak misverstaan. Ik weet niet of u wel eens een preek gehoord hebt over Openbaring 3 vers 8. Er wordt nogal eens een keer over gepreekt in zendingsdiensten of zo. Als mensen uitgezonden worden, of als het gaat over hoe het evangelie de wereld doorgaat. Een geopende deur om het evangelie de mensen mee te geven en om vrucht te zien onder de heidenen. Zo wordt er ook wel over gesproken in het boek Handelingen. De deur geopend werd in de richting van de heidenen. Maar in dit geval, gemeente, gaat het niet over die deur. U moet dat zien in het licht van het vorige vers. Dat zegt diegene tegen die gemeente die de sleutel Davids heeft. Die sleutel die toegang geeft tot de Davidsstad. Maar dan weet u wel, dan gaat het niet over Jeruzalem hier op aarde. Dan gaat het over die andere stad die Jeruzalem genoemd wordt. Het nieuw Jeruzalem. Wat kan de Heere Jezus meer zeggen om hen te bemoedigen in Philadelphia, terwijl er allerlei deuren voor die mensen dichtgegaan zijn uit vijandschap? Maar dat de Heere Jezus zegt, en ik heb voor jullie een deur geopend. En hou je daar nou maar aan vast. In het strijdperk van dit leven. De deur van Nieuw Jeruzalem heb ik geopend en die blijft open. 12 poorten die nooit gesloten worden, ook geopend voor de gemeente van Philadelphia. En niemand die dat kan veranderen, gemeente van Philadelphia. Ik open en niemand sluit. En ik sluit en niemand opent. En daarvan spreekt ook trouwens datgene wat vervolgens in het slot van onze tekst over die pilaar gezegd wordt. Ik zal hem, dat is de gelovige, maken tot een pilaar in de tempel mijn God. En die zal er niet meer uitgaan, die pilaar. Zo krijgt die gelovige een plek in Gods huis, een blijvende plaats. Wat moet dat die mensen in Philadelphia aangesproken hebben, gemeente? Die stad met die aardbevingen. Denk erom dat ze daar heel wat pilaren hebben zien omvallen in de loop van de eeuwen. En die mensen die nog wat met het Joodse geloof te maken hebben gehad, die hebben zich misschien ook wel herinnerd wat er 20 jaar ervoor in Jeruzalem gebeurd is. Er was ook nog een tempel met pilaren en die hebben ze ook tot de grond toe afgebroken in 70 na Christus. Maar de roeping Gods en het welbehagen dat dit leven van zijn kinderen uit mag komen, gemeente, dat is onberouwelijk en onveranderlijk. En wie door de Heere geleid wordt tot de kennis van Christus en door de strijd des geloofs heen, door dit leven heen mag leven op weg naar Nieuw Jeruzalem, die mag komen op een plek waar hij nooit meer weg hoeft. En die krijgt een positie in het hemelszalig leven, waar nooit meer iemand wat aan kan veranderen. Overigens heeft ook dat twee kanten. Dat geldt van de toekomst van Gods kinderen, daar kan nooit meer iemand wat aan veranderen. Dat geldt ook voor de toekomst van de onbekeerden. Vandaag kan het nog veranderen. Als u in de hel bent. Ten slotte, gemeente, nog één belofte. Beschreven te worden met een aantal namen. Misschien wel een beetje een vreemd stukje van de tekst. Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God, de naam van de stad van mijn God en mijn nieuwe naam. Maar dat deden ze vroeger met slaven, weet u, als iemand in dienst kwam van een nieuwe eigenaar. Ik weet niet of ze dat nou precies met een tatoeage gedaan hebben of op een andere manier, maar dan kon je aan die man zijn lichaam zien van wie die was. Is dat niet het heerlijke gemeente van het leven van een kind van God? Die heeft een nieuwe eigenaar gekregen. En die mag als zodanig ook, als het eigendom van de Heere Jezus, zondag 1 van de Heidelbergen, tot in alle eeuwigheid zo bekend staan en zo gemerkt zijn. Eigendom van de Heere Jezus. Gemeente, mag ik nog eens vragen, zijn er jaloerse mensen in de kerk? Ja, maar iemand zegt, dominee, ik kan ook wel jaloers zijn, maar u hebt zelf al gezegd, het is niet de bedoeling dat het daarbij blijft en dat ik er maar sta te kijken naar wat een ander heeft en wat een ander krijgt. Maar nou persoonlijk, want ik weet nog niet, met dat ik jaloers gemaakt ben, hoe ik daar nou zelf aan moet komen. Gemeente, luistert u dan nog een paar minuten mee. Maar we hebben het over het volk van God gehad en over de belofte, de zegen van God gehad. Mag ik ook nog een aantal minuten uw aandacht vragen voor de Zoon van God? Want wat is het geheim van zalig worden? Het werk van de Heere Jezus, zegt een kind. Hij heeft verdiend de genade en de vergeving en het eeuwige leven. Ja, maar hoe krijg je dan deel aan de genade en aan de vergeving en het eeuwige leven? Ook door de Heere Jezus. Zaligmaker van verdiensten. Zaligmaker van toepassing. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Hij past het zelf toe. Hij deelt het zelf uit. Om te beginnen als de sleuteldrager. Zo stelde hij zich toch voor in vers 7. Degene die de sleutel Davids heeft. Hij opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Waar doet me dat ook wel weer aan denken? Op welk moment in de catechismus wordt er ook alweer gesproken over sleutels, gemeente, die openen en die sluiten? De toegang tot het koninkrijk der hemelen openen of sluiten, wat is dat? Zondag 31. Allereerst doet de Heere Jezus dat door de prediking van het evangelie. Dus als er mensen in de kerk zijn die zeggen, dominee, nou heb ik er wel... Ik heb er zin in gekregen en ik zou wensen dat ik erbij zou horen. Ik ben jaloers op dat volk van God. Maar hoe dan? Hoe? Ik kan het niet. Ik heb het niet. Houdt u die les vooral vast. U heeft het niet en u kan het niet. Maar er is iemand die wil voor u de deur openen. En hoe doet hij dat? Door middel van de prediking van het evangelie. En waar zit u vanmorgen? Een wondergemeente. Nou zit u precies op de goede plek vanmorgen. Op die plaats waar de sleutel bediend wordt. Waarvoor ieder die leert buigen voor het woord, de deur van de Godstad open gaat. Maar tegelijkertijd ook voor ieder die blijft weigeren en die blijft talmen en die blijft weifelen, de deur dicht blijft. Gemeente, denk niet gering over de prediking van het evangelie. Verwacht het niet alleen maar met een vage verwachting van de Heilige Geest. En je zegt, ja, die geest moet het doen. Dit wil de geest doen, gemeente. U doen buigen voor het woord. Hier wordt de sleutel omgedraaid. Onder de bediening van het evangelie. Ja, maar het is zo moeilijk om te geloven, dominee. Het is ook zo'n groot wonder. Dat dat allemaal je deel mag zijn. De naam van Christus op je geschreven. De deur van het koninkrijk der hemelen geopend. Bewaard in de verzoeking. En alles wat er beloofd wordt. Het is zo'n eeuwig wonder. Hoe kan ik het ooit geloven? Hangt er vanaf, gemeente, hoe u aankijkt tegen degene die het u verkondigt. En dan bedoelen we niet de dominee. Maar degene die dat nou belooft. Wie is dat nou eigenlijk, die sleuteldrager? Dat is de waarachtige, zegt hij zelf. Hij zegt niet alleen maar ware dingen. Hij is de waarachtige. Dat wil zeggen dat wie op zijn woord bouwt, nooit het moment bereikt dat hij zegt, hey, het valt tegen. Het wordt niet waargemaakt. Het gaat anders dan me is toegezegd. Hij is de waarachtige gemeente. U zou toch ook niet verwachten dat de Heere Jezus met u een spel speelt als hij u dingen zegt die nodig zijn om de lichtstad in te gaan en om zalig te worden. Dat hij dan dingen zou zeggen die niet kloppen. Had u toch niet gedacht dat de Heere Jezus u in het ongewisse zou laten en dat hij onduidelijke dingen zou zeggen en dat hij er een spel van zou maken of u zalig wordt of niet. Gemeente, hij is zelf de hel ingegaan om zondaar in de hemel te kunnen openen. Is er iemand betrouwbaar dan hij die zo ver is gegaan voor het verzoenen van vijanden met God? Mag u zelf het antwoord geven. Is er iemand betrouwbaarder dan die zo ver is gegaan? Wat hebben mensen te verliezen als die op zijn woord leert steunen? Want hij is tenslotte ook nog eens de Heilige. Dat is een naam die het Oude Testament voor de Vader gebruikt wordt. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben het ook. God uit God, licht uit licht. Ik ben ook de gans andere, net als mijn Vader. Daarom ben ik ook verrassend in mijn genade. Want God is altijd anders gemeente dan wij. Wij kunnen over de zonde van een ander niet meer instappen. God werpt ze achter zich in de zee van eeuwige vergetelheid. We komen altijd weer op dingen terug. En God zegt, ik kom er nooit meer op terug. Ik zie geen zonde meer Jacob. Ik zie geen ongerechtigheid in mijn Israël. Gans andere, de Heilige. Dat is de Heere Jezus ook. En als de Heilige ook sterk genoeg om te geven wat hij belooft. Gemeente, zo is uiteindelijk de prediking van de Heere Jezus het enige geheim. Wat ons niet alleen maar jaloers kan maken op Philadelphia, maar onszelf ook het leven kan geven van Philadelphia. Dat leven vol strijd, jawel. Maar ook het leven vol zegen. Hoe groot is namelijk het goed. In dit leven en tot in alle eeuwigheid aan de gemeente van Philadelphia door Christus wordt geschonken. Amen.